Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is de dag van de financiële vrijheid met Roelof Meijer. Ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
Hartelijk welkom terug bij het derde uur, de dag van de financiële vrijheid. Nu te gast Han Dieperink en Taco Rietveld. Han Dieperink, wel bekend van Aureus. En Taco Rietveld van RB Family Capital. We gaan het hebben over het verschil tussen beursbeleggen en private equity, Han.
Ja. Ja, het is de dag van de financiële vrijheid. En ik denk, we moeten gewoon wat meer de praktijk in. Dus in plaats van de theorie over hoe ziet een portefeuille eruit met private equity. En de kern van de portefeuille misschien uit private equity. Uh-huh. Ik denk, moeten we wat meer op die financiële vrijheid kijken. En wat je daar in ieder geval voor nodig hebt is rendement. Dus dat is de meest renderende beleggingsklasse die er is. En dat is private equity. Dus ik denk, we gaan eens kijken wat we op private equity kunnen doen.
Ja, en dan heb je Taco meegenomen.
Ja. Want je wil meer van de praktijk. En ik ben meer van de theorie. Ik beleg, ik allokeer. Maar ik investeer niet zelf in bedrijven. Dat zijn altijd mensen waar je dan uitbesteedt. Die hebben een bepaalde expertise. En ik denk, iemand die daar een mooi boek over geschreven heeft. Denk ik, dat is Taco.
Dat moet wel kunnen. Taco, vertel eens even wat over jezelf.
Ja, ik ben 49 jaar. Ik heb een achtergrond in het bankwezen. 10 jaar lang zakelijke kredietverlening gedaan. Daarna 10 jaar bij de Blocker Family Office gewerkt. En daar begonnen eigenlijk met private equity. Ik kwam dus van de kredietkant en moest de overstap maken naar de equity kant. Wat eigenlijk een relatief andere wereld is. Dus veel moeten lezen en inlezen en ook leren in de praktijk.
Wat is het verschil?
Nou, uiteindelijk is een groot deel van het kijken naar onderneming is hetzelfde. Je kijkt naar wat doet de onderneming, wie zit het managementteam, wat zijn de sterkste en zwakste van het managementteam, de strategie, wie zijn de concurrenten, de markt, et cetera. Dus een groot deel daarvan is hetzelfde. Mm-hmm. Alleen kijkt een bank toch echt altijd naar het risico in een krediet. Hè? Waar kan het fout gaan eigenlijk? En hoe kan het worden opgelost? Dus de bank kijkt met een risicobril naar het krediet.
Hè? Dat je de negatieve kant hebt.
De negatieve kant.
Ja, de downside.
Ze hebben natuurlijk hun rendement is maximaal de renteopbrengst en de afsluitprovisie. En de investeerder die moet eigenlijk naar allebei de kanten kijken. Die moet enerzijds naar de downside kijken inderdaad. Maar anderzijds moet de investeerder ook kijken van wat kan ik hier meer uithalen. Ik moet een bepaalde prijs betalen. En ik moet eigenlijk altijd... onder de fair market value moet ik eigenlijk betalen. Anders doe ik geen goede deal. Nou, dit is wel theoretisch, maar ik moet kijken van waar zit de upside, noemen we dat in als investeerder. Ja. Waar zit verborgen waarde in de onderneming? Waar kan ik daar met externe kennis meer van maken? Dus die kijkt ook, hoe kan ik je eigenlijk toch minimaal 2 keer de inleg opmaken binnen private equity, binnen startups. Worden hogere eisen gesteld aan het rendement.
Oké, waar zit jij zelf in?
Wij zitten zelf puur in de buyout capital. Nou, dat is niks anders dan het uitkopen van aandeelhouders. Klinkt allemaal natuurlijk, zijn allemaal hele mooie woorden. Maar buyout is gewoon uitkoop. En je kan de minderheid uitkopen van de aandeelhouders. En dat is het minority buyout. En je kan ook een meerderheid van de aandelen kopen. Dan heb je een majority buyout. Dus allemaal geen ingewikkelde... het zijn woorden klinken ingewikkeld, maar het is altijd vrij simpel. Dus wij zitten in... Dat betekent dat de bedrijven in de regel volwassen zijn en geen geld nodig hebben. En het geld gaat niet de onderneming in, maar gaat naar de aandeelhouders. De verkopende aandeelhouders. En bij startups of skill-ups, dat woord bestond vroeger niet. Het had je late stage venture capital. Bij skill-ups gaat het geld onderneming in, omdat dat bedrijf nog steeds negatieve cashflows heeft.
Ja, in jouw situatie gaat het naar aandeelhouders zelf.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja, klopt.
En jij ziet een opportunity. Je denkt, dus een bedrijf dat al jaren gevestigd is, 1 jaar of 10 of meer.
Ja.
En dat is interessant. Dus daar stap ik dan in met mijn kapitaal.
Ja, en van eigenlijk van onze investeerders.
Ja, precies. Ja. En dan wil je 2 keer die waarde maken.
Ja, dat... 2 keer is echt wel het minimum. Het hangt een beetje ook van de markten af. Het was eigenlijk 2,5 keer.
Als je 15 jaar over 2 keer doet, dan is het niet zoveel natuurlijk.
Nee,
hè?
Maar wat heb je dan? 8% per jaar of zo, weet ik veel.
Ja, nee, nog niet eens, denk ik.
Nee. Dus typisch wil private equity binnen 3 tot 6, 4 tot 6. Niet veel verder dan 5 jaar eigenlijk. Die 2 keer, maar eigenlijk 2,5 keer maken. Maar je ziet dat de rendementseisen zijn eigenlijk steeds verder naar beneden gekomen. Maar dat is een ander langer verhaal. Maar in het verleden was eigenlijk gewoon buyout wilde 2,5 keer geld maken. En dan een rendement van 20%, 25% per jaar op de inleg. Nou, die tijd is ook het wordt steeds moeilijker om dat rendement te maken.
Omdat er meer concurrentie ook is, denk ik. Er zijn meer partijen die kijken naar private bedrijven gewoon.
Ja, want hoe zit dat dan in relatie tot de beurs? Ik bedoel, als je naar private equity kijkt en de beurs?
Nou, de beurs is een heel ander fenomeen. Dan denk je niet na zozeer over de verkoop. Dat is eigenlijk gewoon, je wil een portefeuille, je moet vol belegd zijn. En er zijn allerlei verdelingen over sectoren. En je koopt wat. En je kan niet zoveel met dat bedrijf. Je kan natuurlijk engagement doen, dus in gesprek gaan met het bedrijf. Mm-hmm. En proberen daar wat waarde te ontfutselen. Maar ja, de resultaten zijn meestal beperkt. Hè? Meestal was een proxy voting is dat. Dus je hebt niet zoveel invloed op wat er als enige aandeelhouder. Moet je al heel groot zijn. Ja. Dus je hebt er niet zoveel. Eigenlijk is het aan- en verkopen. Dat is de toegevoegde waarde die je kunt bieden als belegger. Mm-hmm. En als je de juiste aandelen aankoopt en de andere de juiste weer verkoopt. Ja, dan moet je dus een beter rendement halen aan het beursgemiddelde. Dat noemen ze dan alfa ten opzichte van wat de beurs doet. En ten opzichte van private equity. Wat wel het knappe is van private equity is dat als je wat koopt een bedrijf. Dan denk je meteen ook na over de verkoop. Wanneer wil ik het verkopen? Aan wie ga ik het verkopen?
Dat doe je al op het moment dat je koopt.
Ja. Ik denk dat het onderdeel is van de investment case. Wie is uiteindelijk de koper? Wat gaat hij ervoor betalen? Wat moet ik aan waarde toevoegen om dat te bereiken? Ja. En dat is een heel ander soort gedachte dan je op de beurs hebt.
Ja, want je zegt ook iets over waarde toevoegen. Dat betekent ook dat je de arbeid in stopt.
Nou, dat hoeft natuurlijk niet voor alle private equity. Een beetje oneerbiedig. Maar je hebt hele grote private equity fondsen. Die doen eigenlijk maar in principe twee dingetjes. Die proberen natuurlijk laag te kopen en hoog te verkopen. Tegen een hogere waardering. Ja. En die stoppen er flink wat geleend geld in. Dus dat zorgt ook voor wat leverage.
Ja.
Nou, dat heeft de afgelopen jaren. Als dan de rente stijgt en de waarderingen niet zo meer oplopen. Ja, dan heb je wat problemen met die hele grote private equity fondsen. Maar je hebt ook kleinere private equity. Die proberen ook waarde toe te voegen door de onderneming te laten groeien. Door betere marges te realiseren. Door het bedrijf gewoon te laten groeien. Operationeel. En dan krijg je natuurlijk ook een hogere waardering. En dat is natuurlijk een veel prettige vorm van private equity. En het aardige van private equity is dat ze daar dan ook het meeste waarde kunnen toevoegen. En ik noem dat eigenlijk, dat is niet iets wat in de literatuur misschien bekend staat, ik noem het eigenlijk het ondernemersrendement. Dus waar je op de beurs niet de ruimte krijgt om te ondernemen, krijg je in private equity wel ruimte om te ondernemen. Om het bestuur te veranderen, om een bepaald onderdeel te verkopen, om te kijken, wat moet de financiering anders. Je hebt veel meer mogelijkheden om waarde toe te voegen.
Dat snap ik, maar het betekent dus wel dat je er ook tijd en arbeid in moet stoppen.
Ja, en dat die mensen willen natuurlijk ook betaald worden. Want ja, dit is niet voor niks natuurlijk. En je wil wel graag de beste mensen hebben. Maar ik vind het altijd, als je op de beurs hebt, en ik maak altijd het voorbeeld van McKinsey. Dat is een heel mooi advieskantoor. En als je daar een 2 à 4 rapportje van krijgt, betaal je €80.000. En dan mag je daarna implementeren van wat McKinsey bedacht heeft. Dat op de beurs wordt dat lastig. Dan heb je allemaal te maken met stakeholders en wet en regelgeving en transparantie eisen. Niet zo eenvoudig om een bedrijfsverandering zeg maar door te voeren. En in private equity gaat dat een stuk makkelijker. En dan kan ik die mensen van McKinsey inhuren. Nou, die hebben daar toch verstand van. En die willen ook betaald worden. En met de fees die in private equity betaald wordt, betaal je feitelijk zeg maar die mensen van McKinsey voor hun resultaat. En soms denk je wel, ja, maar het is toch heel veel kosten zijn dat. Maar dat valt reuze mee, want die kosten maakt het beursgenoteerde bedrijf ook als hij probeert te veranderen. Alleen die kosten zie je niet. Die zitten gewoon in de koers verdisconteerd, in de resultaten die het bedrijf haalt. Die worden niet als kosten gerapporteerd. Maar bij private equity is er een duidelijke impuls, een prikkel. Met name voor slimme mensen om zeg maar daar te ondernemen. Dat is eigenlijk hoe de industrie werkt.
Ja, hoe zie jij dat taak ook?
Ja, en ik denk het is zelfs zo dat als je bij private equity een bedrijf koopt en je stapt in en je doet er niks mee. Ja, dan weet je zeker dat je niet die rendementseisen gaat halen. Vroeger kon dat. Hè, toen private equity net begon, jaren 90, jaren 2000, waren er weinig partijen. Kon je ook bedrijven kopen voor 4-5 keer EBITDA. Dat is de tijd dat Egeria bijvoorbeeld begonnen is. Een aantal CVC was toen al actief. Een aantal participatiemaatschappijen heten ze toen nog in die tijd, in de jaren 90. Toen werd het woord EBITDA bestaat überhaupt pas sinds, ik denk, 99 of 2000.
Ja, sinds de dotcom hype.
Uit de dotcom tijd inderdaad, want er moest een metric worden gevonden die positief was.
Earnings before all cost.
Maar dus door al die toetreden, de concurrent, en ik ben zelf ook oorspronkelijk een algemeen econoom. Het is in feite gewoon een industrie die volwassen wordt. En zolang er overwinsten worden gemaakt, heb je toetreders. Dus uit binnen en buitenland komen alleen maar investeerders bij. Nou, dat zijn niet alleen private equity huizen, maar het zijn ook family offices, het zijn ondernemers die zelf een onderneming kopen. Het zijn strategische partijen die kopen. Dus het kopersveld is alleen maar drukker geworden. En het spelletje van, ja, we kopen een bedrijf, we halen wat bankschuld op. Dat heet dan leverage, financiële leverage. Ja, ja. En daarmee gaan wij ons, en dan hoeven we niks meer te doen. Ja, die tijd is denk ik al 15 jaar geleden voorbij.
Het is het optimaliseren van de balans, is dat, hè?
Ja. Ja. Dus je moet er zeker wat mee doen.
Maar dat was wel de oorspronkelijke functie van private equity. Dat kwam natuurlijk uit de jaren 70. En toen was natuurlijk de deflatie, recessie. Dus dat zorgde maar voor bedrijven dat je wel wat vet op de ribben had. Want anders kon je zomaar kopje ondergaan. Dus die bedrijven waren eigenlijk overliquide. En dan kom je in de jaren 80. En natuurlijk, die mensen hadden door dat de rente aan het dalen was. En die bedrijven waren niet zo snel. Maar ja, dan kan natuurlijk wel private equity bedrijven denken. Nou, dat is een bedrijf zo overliquide. Ik kan die waarde toevoegen. Simpel, door leverage toe te passen. Ja. Door de balans te optimaliseren. Dus dat is helemaal niet zo vreemd. Omdat dat toen, en toen kwam natuurlijk allerlei excessen met KKR, Emperors at the Gate. Of even was het ook weer dat. Barbarians at the Gate. Dat was natuurlijk.
Wat was dat?
Nou, dat was de overname van Artjar naar Nabisco. En voorheen waren die overnames niet zo heel groot. Maar Artjar naar Nabisco was wel een gedurfde overname. Ja. Met veel schuld natuurlijk. Ja. Ja, dan in één keer opeens dat private equity zo machtig was. En natuurlijk dat elk bedrijf moest oppassen. Want de bedrijven dachten, nou, we zijn zo'n grote conglomeraat. Nee, toen moest opeens iedereen eraan geloven. Dus dat was wel op zich een spectaculaire doorbraak. Een leuk boek ook trouwens.
Ja.
Kortom, dat was zoals het was. We gaan zo dadelijk even praten over hoe het nu is.
Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.
Fijn dat je luistert naar de Dag van de Financiële Vrijheid. We hebben het over private equity. En dat gesprek loopt met Han Diepering van Aureus en Taco Rietveld van RB Family Capital. Ja, de functie van private equity, Han.
Ja, dat is eigenlijk natuurlijk na die periode dat vooral met leverage werkte, moest toch private equity zich opnieuw uitvinden.
Ja, maar ze had een beetje een slechte naam, zullen
we maar zeggen. Ja, nou ja, ze hadden op een gegeven moment gezien zeg maar als een soort, dat ze een soort aasgieren waren of zoiets. Hè, wat welke termen zijn allemaal al niet zo bijgekomen. Ja, sprinkhanen is ook wel eens genoemd. Hè? Ja, dus dat ze de boel leegvreet en dan weer doorgaan.
Ja.
Ja, misschien zit er best wel een kern van waarheid in. Maar op een gegeven moment zie je natuurlijk wel dat er ook, kijken, wat kunnen we nou, zeg maar, met private equity, wat op de beurs niet kan. En eigenlijk moet je dan zien wat er op de beurs allemaal minder mogelijk is geworden in de afgelopen decennia. En dat begon bijvoorbeeld met Sarbanes-Oxley. Dat is een ingewikkelde wetgeving in de Verenigde Staten. Die zegt tegen een bestuur van een beursgenoteerde onderneming, als jij niet in controle bent, op een gegeven moment hebben we dan een straf voor je en dan kun je zelf de gevangenis ingaan.
Als bestuurder?
Van een beursgenoteerde onderneming. Maar van een niet beursgenoteerde onderneming is dat niet het geval. Dus ja, waarom zou je naar de beurs gaan als je dat niet als niet beursgenoteerde ondernemer overkomt? En dus heb je ook heel veel rapportageverplichtingen. Vroeger was een jaarverslag niet zo groot. Het wordt steeds dikker. Er komen allerlei eisen in. Sommige mensen piepen nu ook wel van ik ben verantwoordelijk voor wat mijn afnemers doen. Welke mensen ze omkopen. Welke misstanden ze mogelijk doen. Ja, of wat de toeleveranciers. Je bent heel veel verantwoordelijkheden zijn erbij gekomen. Je hebt heel veel transparantie, heel veel eisen. Dus er zijn ook heel veel meer kosten die erbij komen. Kijken en dat wordt een stuk lastiger. En wat je ook vooral opvalt na al die regelgeving is dat het heel moeilijk is om bedrijven op de beurs te veranderen. En dat is terwijl je in een tijdperk zit dat er juist wel veel verandering nodig is. En
bijvoorbeeld?
Nou ja, een heel mooi begrip is dan digitale transformatie. Hè? Dus dat bedrijven zeg maar meer moeten digitaliseren. En dat lukt op de beurs. Heb je toch weet je dat je meer voor het volgende kwartaal gaat. Een beetje kwartaalkapitalisme. Dus dat het heel belangrijk is dat je dat haalt. Dus die verre gezichten van investeringen, dat is wat lastig. Dat moet ook heel wel snel uitbetalen. Dus dat, dat lukt niet zo goed op de beurs. En op een gegeven moment zie je dan omdat bedrijven niet zo goed presteren, terwijl ze beter zouden kunnen. Dat private equity zegt, nou, dat kan ik dan van de beurs afhalen. Mm-hmm. En dan kan ik er zelf wel wat mee doen. Dan ben ik eigenaar, dan bepaal ik wat er gebeurt. Dan benoem ik een ander bestuur die wel wil veranderen. Dan ga ik zeg maar dat onderdeel wat niet presteert toch verkopen. Dus je kunt transformeren, kun je buiten de beurs makkelijker dan op de beurs. Dan heb je ook de rust om dat te doen. Dan heb je minder de aandacht zeg maar, van de analisten die op dat moment zeg maar, je steeds kijken naar het volgende kwartaal of kijken naar de volgende resultaten. Dus dat is een belangrijk verschil. En ook omdat je als private equity toch een soort wat lange termijn horizon inbrengt, maar corrigeer me als ik fout zit, dan zie je toch dus dat er ook ruimte is voor innovatie. Neem ook bijvoorbeeld nu de energietransitie of verduurzaming. Gek genoeg is heel veel private equity bedrijven hadden eerst niet zoveel op met verduurzaming. Ja, dat is toch een beetje dat. Maar tegenwoordig zie je dat als dat een hogere waardering oplevert, nou, dan ga ik graag snel verduurzamen. Dus dat kan buiten de beurs vele malen sneller. En dat zorgt ook voor een functie die eigenlijk daarvoor niet was. En dat ervoor zorgt dus dat bedrijven ook sneller kunnen transformeren naar iets waar je uiteindelijk zeg maar een betere groei, een beter resultaat mee haalt.
Herken je dat daar?
Ja, en ook dat hele corporate life wordt eruit gehaald. Hè?
Corporate
dus,
life?
Nou, op de beurs, grote corporate, toch een wat ambtelijke culturen, vergaderculturen overleggen. Weinig output gericht, veel proces gericht. En dat is wel de functie van private equity om eigenlijk een soort sense of urgency te maken. Een sfeer te scheppen van meer prestatiegericht. Ook kijken van welke KPI's zou dit bedrijf moeten hebben. Dus ook altijd zorgen dat de financiële data op orde zijn. En zo snel mogelijk dat er cijfers zijn. Maar ook dat er KPI's worden geïmplementeerd. Zodat je goed kan zien voordat de cijfers het weergeven van waar koers deze onderneming op af. Mm-hmm. En je hebt ook early warning indicators zoals het fout gaat. Nou, bijvoorbeeld een orderportefeuille, order intake. Wat tegenvalt een weekje of een half jaar gaat de omzet tegenvallen. Dus dat doet private equity. En ik denk dat zij ook in staat zijn, omdat zij die participatieregelingen bieden aan topondernemers en topmanagers, zijn ze toch in staat, beter dan de beurs, vind ik zelf, om kwaliteits C-level managers te recruteren. En als zij het businessplan uitvoeren en dat slaagt, of het gaat beter dan verwacht, ja, dan zijn die mensen ook multimiljonair. Even afhankelijk van de omvang van de onderneming, maar we hebben het over beursgenoteerd. Dus dat zijn mensen die goed zijn, die durven dit aan. En de downside voor die mensen is wel dat als het niet goed gaat, niet goed genoeg, dan zijn ze ook meteen hun baan kwijt. En dat zie je ook bij een corporate denk ik ook anders dan kan zo'n raadcommissaris ook met op een zalvende manier toch wat problemen onder het tapijt wegvegen. Ja. En dan zijn niet altijd consequenties verbonden aan performance die beter had gekund.
En hoe doe je dat bij jouw eigen bedrijven?
Nou, wij richten ons specifiek op e-commerce en software. Mm-hmm. En wat wij daar doen, dat is eigenlijk een bewuste keuze ook. Juist omdat die markt zo duur is geworden. Dus wij moeten ons onderscheiden op een paar sectoren. Dan weten wij wat zo'n bedrijf waard is. We weten wat we ermee kunnen. We weten wat er nodig is. Sommige bedrijven moeten nog een heel ERP-systeem vervangen. Sommige moeten een warehouse verhuizen. Sommige moeten de website verbeteren. Ik heb het nu even over e-commerce.
Dus digitale transformatie.
Ja, digitale transformatie. Ja, ja. Ja. En juist omdat wij ons richten op de sectoren, die paar sectoren, maar hebben ook een netwerk van e-commerce ondernemers die het leuk vinden om mee te doen in ons fonds, maar ook hun kennis te delen na de overname om daar te sparren met het management. En ik denk ook dan weer heb je veel beter, dit zijn niet eens toezichthouders, maar een soort adviesraad, dus geen raad van commissarissen. Ligt ook geen macht op zich, maar het zijn eigenlijk sparringpartners voor het management om te helpen dat bedrijf naar het volgende niveau te krijgen.
Want ze zitten er ook zelf in natuurlijk.
Zitten er zelf in. En dat vind ik ook een groot verschil met de beurs. En raadcommissaris op de beurs zit typisch niet, terwijl ik het verkeerd heb gehad, maar zit typisch niet in de aandelen of in de opties in een beursfirma. En uiteindelijk hebben ze meerdere commissariaten. Nou, er is wel paal en perk aangesteld, maar dan nog, uiteindelijk is het niet hun onderneming.
Dus nee, het is ook steeds minder leuk om commissaris te zijn. Omdat je allerlei verplichtingen hebt of verantwoordelijkheden hebt. Waar je niet zo heel spectaculair voor betaald wordt. Dus die mensen die zijn steeds minder goed te vinden wat dat betreft. En ze moeten natuurlijk allemaal verplichte samenstellingen hebben. Met zoveel % vrouwen, zoveel % man. Dus ja, dat is niet zo makkelijk om dat tegenwoordig samen te stellen. Nee.
Lijkt me heel lastig. Maar goed, dat heb je dus met private equity niet.
Nee.
Hoe is die samenstelling, mannen en vrouwen?
Ja, ik denk, nou kijk, als je dan is het onderscheid tussen de private equity firma's zelf, hè, die de fondsen lanceren en beheren, en de ondernemingen waar ze investeren, door portfolio companies heet dat dan, portefeuille ondernemingen. Ja. En ik denk dat bij de private equity firma's zelf, dat er een enorme push is juist om wel vrouwen aan te nemen. Er is ook een netwerk voor vrouwen, dat heet Level 20, is een in ieder geval internationaal netwerk om juist vrouwen naar voren te krijgen en ook bij private equity aan het werk te krijgen. Maar ja, het is nog steeds op dit moment wel een mannenwereld.
Maar het is niet het old boys netwerk bij private equity. Het gaat wel echt om competenties. Dus ze kijken ook echt naar competenties. Ze kijken ook echt naar vrouwen die competent zijn. En dat heb je bij de beursgenoteerde bedrijven altijd het probleem dat het een beetje, dat ze niet zo snel vrouwen aan ze kijken. Neem toch de persoon aan die in het eigen netwerk zit. Dus dat in private equity is veel meer je competenties van belang. En dat automatisch, ervan uitgaande dat het gelijk verdeeld is, dan zou je ook 50-50 op vrouwen en mannen uiteindelijk uitkomen.
Ja, en als die competenties leidend zijn, dan moet dat ook tot bepaalde resultaten leiden, zou je zeggen.
Ja, het resultaat is natuurlijk belangrijk, want uiteindelijk wordt daar dan je rendement op gemaakt. Ook als private equity, de sponsor zelf die natuurlijk daarop verdient.
Ja. Alleen als het minder goed gaat, dan is er dus geen coaching sessie of een hijsessie of we gaan even jou wat cursussen geven. Ja, dan ben je baan kwijt.
Het is gewoon keihard.
Het is hard. Ja, keihard. Het is veel harder. Ja, ja het is veel harder. Het is puur gericht op, of initieel gericht op financieel rendement. ESG is daar voorwaardelijk voor overigens. Maar initieel geeft het op financieel rendement. Maar ja, wat daarvoor nodig is, dat het met de onderneming goed gaat. Anders kan je nooit financieel rendement maken.
Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
We hebben het over private equity, de dag van de financiële vrijheid. Han Diepering, Aureus en Taco Rietveld van RB Family Capital. Ja, is dit nou het goed moment om in te stappen, private equity, Han?
Nee, er bestaat eigenlijk geen goed moment om in te stappen, omdat je uiteindelijk niet weet wat het rendement is totdat de deal gedaan is aan het eind. Dus dat het fonds afgelopen is. Dus je moet gaan voorspellen wat voor rendement ik maak over 8 jaar of 10 jaar of 12 jaar. Dus dat zijn dat soort looptijden waar je rekening mee moet houden.
Dus de vraag maakt eigenlijk niet uit.
Nou, je moet eigenlijk voortdurend belegd zijn in private equity. En je ziet wel dat er, als je dan terugkijkt, dat het moment dat het juist niet goed voelt om in te stappen, dus dat het wat zwakker is of dat de waarderingen onder druk staan, het juist een heel goed moment is achteraf misschien. Dus op het moment
en hoe is dat nu dan?
Nou, je hebt gezien een aantal jaren geleden, toen was de rente natuurlijk extreem laag. Ja. Toen zag je natuurlijk hoge waarderingen, ook in private equity. En doordat de rente wat gestegen is, zijn die waarderingen wat afgekoeld. Is het duidelijk wat beter? Nou, we hebben al 2 jaar loopt iedereen te zeggen dat er sprake is van een recessie. En je ziet historisch dat juist in recessietijden dat dan het een aantrekkelijk vintage jaar is, zeg maar, het jaar om in te stappen.
Ja.
Maar dat weet je natuurlijk pas niet achteraf. Want als je gaat investeren in een private equity fonds, daar ben je niet vanaf dag 1 meteen vol belegd. Meestal is een investeringsperiode van typisch zo'n 5 jaar. Dus je weet niet hoe in de komende jaren zeg maar, zich dat ontwikkelt. Dus het beste is eigenlijk een portfolio dus samen te stellen met meerdere beleggingen die wij over de looptijd zeg maar, een soort spreiding bereikt over vintage jaren. En achteraf pluk je dan het rendement. Af en toe is er een wat slechter jaar tussen, anders is het wat beter jaar. Maar overigens zie je dat altijd nog beter is dan wat je op de andere markt haalt. Het is dus niet zo dat er echt een uniek instapmoment is. Als je alleen nu kijkt met wat renteverlaging op komst in de komende maanden, dan mag je wel rekenen dat dan de waarderingen wat aantrekken. En ja, nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die wat willen verkopen. Dus je hebt ook secundair, dus in het soort tweedehandsmarkt is er wat meer te kopen. Mensen die misschien die toch geschrokken zijn van de illiquiditeit of die om andere redenen willen uitstappen. Ja, en als je meer verkopers hebt dan kopers, dan kun je ook zeg maar de prijs wat naar beneden krijgen. Dus misschien is dit wel een heel aardig moment om in te stappen.
Hoe doe jij dat daar?
Ja, ik ben het eens. Ik denk dat als je terugkijkt, dan niemand kan de top van de markt timen. En ja, dat weet Han, de beurswereld is dat helemaal bekend.
Ben ik al 30 jaar mee bezig. Maar. Ja.
Alleen als je terugkijkt naar de 2020, 2021 zijn er toch een hele hoop rare dingen gebeurd. We hadden de SPACs, de Special Acquisition Purpose Vehicles, die op een blanco cheque op de beurs ondernemingen ging kopen. We hadden de Meme Coins, we hadden de Dodgy Coins,
ja.
We hadden de GameStop Mania, we hadden allemaal we hadden allerlei bedrijven die binnen no time unicorn status kregen. Dus ik wist wel toen, ja, we zitten in een hoogconjunctuur. Het is een rare markt, er gebeuren rare dingen. Dat zijn typisch fenomenen van een hoogconjunctuur. Dus dan weet je wel, oké, dit is waarschijnlijk niet de beste periode om aan private equity fondsen te allokeren. Dat hebben volgens mij de pensioenfondsen massaal wel gedaan. Nou, en die hebben daar, ook niemand heeft het daar verder over volgens mij, maar die zitten nu dus weer te verkopen op een slechte markt, omdat ze allemaal aan het verkopen zijn.
Hoogkopen en laag verkopen.
Ja, exact. Ja. En ze kunnen niet meedoen met de fondsen die nu dus wel aan het ophalen zijn.
Oh ja,
terwijl
ja.
Dit juist de betere periode is om te committeren aan private equity fondsen, maar zijn de pensioenfondsen niet thuis. Ja, enorme kapitaalvernietiging als je het mij vraagt. Je moet toch uiteindelijk contrair denken. Als het een slechte tijd is om te verkopen, en dat is het nu, dan is het goede tijd om te kopen.
Mm-hmm.
Dus ook in te stappen in een private equity fonds.
En is het dan zo dat jij nu dan massaal instapt, of wat Han zegt, dat je ook dat faceert over een aantal jaren?
Nou, er zit natuurlijk in het private equity, wat Han ook al zei, er zit een investeringsperiode in van 5 jaar. Dus het fonds heeft al automatisch een spreiding over 5 jaar. Dat ze eigenlijk in een periode van 5 jaar investeringen doen in ondernemingen. Dus er zit eigenlijk een automatische tijdsdiversificatie in, zeggen we dan in jargon.
En allokeer je dan ook zeg maar 20% van je vermogen in die jaren, zodat je in die 5 jaar 100% belegd bent? Of time je dat nog weer speciaal binnen die jaren, dat het 1 jaar 30 is dan 1 jaar 10?
Dus misschien meer een vraag voor Han. Oh, ik heb er wel mening over hoor. Maar,
wat is jouw mening?
Ja, nou, kijk, je moet altijd kijken van wat is je eigen persoonlijke situatie. Wanneer heb je liquiditeit nodig? Het is uiteraard liquide.
Ja.
En ik denk, als je nu kijkt naar deze tijd en vorig jaar. Dit is de moeilijkste fundraising tijd ooit. De fondsenwerving tijd. Dus private equity fondsen, maar ook debt fondsen hebben enorme moeite om kapitaal op te halen momenteel.
Waarom
dit jaar
is dat zo moeilijk?
En vorig jaar. En dat komt omdat al die... Nou, de pensioenfonds heb ik net over gehad. Ja. Die doen niet mee.
Ja.
En de vermogende particulieren en families, die hebben allemaal massaal gecommitteerd aan private equity fondsen. Hebben daar op zich wel een liquiditeitsplanning vaak onder zitten of hun adviseur heeft dat gemaakt. Alleen niemand had verwacht dat eigenlijk private equity al 3 jaar lang niet aan het verkopen is door de hoge rente. Aha. En ook wel doordat we in een andere economie zitten dan 3 jaar geleden. Dus bij veel bedrijven zal toch de EBITDA gedaald zijn. Dus die private equity huizen die wachten tot de rente weer daalt. Die wachten ook weer tot de EBITDA stijgt. Maar dat betekent dat ze al 3 jaar lang geen uitkering doen naar de beleggers. Waaronder die vermogende particulieren. En die zitten eigenlijk klem ook. Hè? Dus dat zijn mensen die zijn wel zeer vermogend. Maar ja, moeten per se storten. Omdat zo'n private equity fonds wel capital calls doet. Hè? Dus contractuele verplichting om geld te storten. Dat gaat door.
Ja, nou, de reden dat de pensioenfonds ook een beetje klem zitten is niet zozeer dat het schuld van private equity, maar is ook meer bij hun eigen beleggingsbeleid. Ze hebben vaak dus ALM-studies gedaan, daarna hebben ze een bepaald renterisico en dat hedgen ze dan door bijvoorbeeld in toch renteproducten te beleggen. En dat doen ze eigenlijk door in renteproducten beleggen vaak met leverage. En ja, ze denken vaak dat ze heel liquide zijn, maar door al die hedges die ze in portefeuille hebben, ja, als het dan de andere kant op gaat, dus de rente gaat niet omhoog, maar gaat omlaag of zoiets, ja, dan moeten ze opeens dus geld bijstorten. En dan hebben ze liquiditeit nodig.
Hebben ze te veel geleend?
Ja, dat zag je eigenlijk in de grote financiële crisis ook, met de hedgefondsen die dan de dollar hadden afgedekt. En dan denk je, ja, dat is heel normaal, de dollar afdekken. Maar wat gebeurt er nou als er een crisis is op de beurs? Dan gaat de dollar hard omhoog, want dat is de reservevaluta. Ja. En als je dan zeg maar de dollar hard omhoog gaat, is niet de kant waar jij op denkt, dan moet je dus een deel van je beleggingen verkopen. Maar in crisistijden, op zijn slechte koersen. Je zag vorig jaar bijvoorbeeld in het Britse pensioenfondsen dat op 3 uur na waren ze eigenlijk failliet. Als ze niet hadden ingegrepen, dan was het fout gegaan. Dan moesten ze gedwongen dus gaan veilen. Dus het was echt wel even paniek. En dan zie je meteen natuurlijk dat ja, als zoiets gebeurt, daarna riskmanagement zegt, ja, maar dan moet je maar minder in het illiquide materiaal zitten. Nou, als je bij ons kijkt, dan zie je dus bij particuliere beleggen heeft een andere uitdaging. Die heeft namelijk, die wil zo graag mogelijk vol belegd zijn in private equity. Als je een private equity fonds hebt, dan stel dat je 1 miljoen allokeert en dan moet dan 5 jaar geïnvesteerd, over 5 jaar geïnvesteerd. Ja, het eerste jaar is misschien 10% of 20% geïnvesteerd. Mm-hmm. Aan het eind is het misschien 80%, omdat de eerste belegging ook alweer terugbetalen. Dus je zit nooit eens al het vol belegd. En je krijgt natuurlijk een rendement over het deel wat je belegd bent. En ja, in een beurs heb je natuurlijk gewoon een beleggingsfonds waar je naar allokeert. Dan krijg je over het totale fonds krijg je het rendement. Dus ook over wat je commitment is. En je wilt natuurlijk graag dat ook wat gecommitteerd is, dat het ook belegd is. En er zijn allerlei mogelijkheden voor. En nu dan op het gebied van zo'n secondary, die dan door die pensioenfondsen verkocht wordt met korting. Ja. Of door bijvoorbeeld te co-investeren. Om zeg maar zoals Taken doet ook ja, direct te investeren. Want dan ben je gewoon ook meteen vol belegd. En dat is natuurlijk, ja, daar moet je ook over nadenken. Want als je gewoon zeg maar het IRR neemt, zal dat het 15% of 20% is. Maar je zet er achteraf daarnaast zeg maar het rendement wat je maakt op de kaspositie die je moet aanhouden voor dat commitment, ja, dan kom je niet opeens een spectaculair rendement.
Dus ja, dus staat er te weinig, is het niet belegd, maak je geen rendement op en de rest wel.
Ja, je hebt een aantal uitdagingen naast dus die kosten die je dan hebt bij beleggen, maar ook zeg maar dat zoveel mogelijk geïnvesteerd zijn, dat is een uitdaging op zich, want er komt allerlei geld terug. Met de cashflows moet je dan heel duidelijk managen. En dat doe je dus ook door deels zeg maar te spreiden over de tijd, want dan weet je, er komt weer wat terug en dan heb je ook een jaar om te investeren.
En die verdeling van investeren, die 20-20-20, Is dat zo strikt of time je dat ook nog tussendoor?
Nou ja, dat is ook onderdeel van andere kaststromen in het bedrijf. Je hebt natuurlijk zeg maar kleinere beleggers. Dan een kleine in dit kader is dan een paar miljoen, noem ik dan al. Dus het zijn al de kleinere beleggers. Nou, dan is meestal niet meer dan 30% is private. Dat is al veel, zeg maar. Als je grotere beleggers hebt, is bijvoorbeeld 20, 30 of 40 miljoen te investeren. Ja, het deel wat je liquide moet houden is het deel wat je moet hebben als je komt te overlijden. Of wat je moet hebben als je een echtscheiding hebt. Of met de fiscus moet afrekenen. Of om van te leven, zeg maar, als je het echt nodig hebt. Ja. Maar zeker over zo'n groot vermogen kan een groot deel natuurlijk ook veel meer voor de lange termijn belegd worden. En dan kan veel meer in private equity. En dat is natuurlijk altijd in een opbouwfase. Je begint op dag 1 en dan is natuurlijk niet alles vol belegd. En op een gegeven moment, ja, dan heb je zo'n repeterend kaststroomschema. Maar de kaststromen, het beheersen van de kaststromen is een hele grote uitdaging in een private equity portefeuille. Dat klopt.
Herken je dat, Taken?
Ja, zeker. Je moet ook 10 jaar vooruitkijken. Ja, of in ieder geval minimaal 5 jaar vooruitkijken met die kaststromen. Terwijl daar ook grote onzekerheid in zit. Dus je moet daar aan de veilige kant blijven, zodat je niet illiquide raakt.
Ja, dus je hebt altijd wel een buffer.
Ja, en wat wij horen, wat we ook vorig jaar gehoord hebben, is dat er juist heel veel vermogende particuliere klem kwamen te zitten. Omdat mm-hmm. zij inderdaad wel hadden gedacht dat ze al uitkeringen zouden ontvangen hebben. Die kwamen niet. En dat betekent dus dat zij bij private banking een kredietje moeten gaan regelen om alsnog die capital call te kunnen voldoen die het private equity fonds stuurt. Ja. Of ze moeten andere, of beursaandelen verkopen of andere liquide...
Ja. En dan kom je weer private debt en dan kun je hele mooie rendementen maken op dat moment natuurlijk.
als je de goede kans hebt.
Ja, als je lender of last resort bent, dan kun je altijd bijna rekenen dat je op een gegeven moment in zo'n markt dan betere rendementen maakt. Dus dat is ook een keuze natuurlijk in portefeuilles. Dus dat helpt. Maar private debt naast private debt, die gaat ook wel. Omdat in ieder geval bij private debt natuurlijk de kaststromen steeds beter te voorspellen zijn.
Ja.
Dus dat helpt ook zeg maar om die funding dan te garanderen in de toekomst. Dus het is wel een portefeuille oplossing voor. Dus als je alleen in private debt zit, is het een stuk complexer dan als je ook andere delen hebt die je kan gebruiken. Dus.
Het is ook een spreiding. Net als beursgenoteerd beleggen. Dus ook obligaties en aandelen. En Taco, hoe is het bij jou? Je doet alleen private equity?
Ja, klopt. Ja, kijk, ik vind private debt, is daar een tekort aan in Nederland in de zin van senior debt. Heb ik dan ook pure bankschuld. En in de krant hebben we natuurlijk over de spaarrentes die de grootbanken rekenen, dat die veel te laag zijn. Maar waar er ook te weinig concurrentie is op de Nederlandse markt, is senior schuld. En dat is dus de eerste prioriteitsschuld met alle zekerheden, pandrechtvoorraad, inventaris, debiteuren. Hè, wat een grootbank typisch verstrekt. Nou, en dat betekent dat allerlei overnames zijn moeilijker te financieren. Omdat de drie grootbanken, vroeger had je vijf banken. Je had ook Deutsche Bank deed bedrijfsfinancieringen, overnamefinancieringen en NIBC. Nou, dat is allemaal gestopt. Dus als je nu een overname wil financieren, dan heb je dezelfde drie grootbanken als waar je spaargeld, waar de meeste mensen hun spaargeld neerzetten. Ja, dat betekent ook dat die banken hebben ook te weinig incentive om. Om een marktconform de rente eigenlijk iets te hoog die ze rekenen. En ze zijn eigenlijk ook iets terughoudend in de verstrekking daarvan. Ze hebben eigenlijk te weinig incentive om eigenlijk marktconform te verstrekken. Dus je hebt in Engeland heb je wel veel schuldfondsen, maar in Nederland nog te weinig.
Ja, maar dat is wel aan het veranderen. Dus het groeit wel heel hard, zeg maar, op het gebied van direct lending. En je ziet natuurlijk dat banken minder willen financieren, ook door regels als Baselregels. Die moet meer kapitaal aanhouden. En dat moet allemaal meer strak in een vast jargon. En er worden bepaalde categorieën. Dus het, zeg maar, flexibiliteit is ook een beetje weg. En ja, de naam helpt natuurlijk ook niet mee. Tenminste, voor de financiële crisis heet het leverage loans. Dus dat klinkt al een beetje spannend. Ja. Na de financiële crisis noemt liever het senior secured debt. Dat klinkt al een stuk veiliger. Maar het is net feitelijk hetzelfde. Het is gewoon bankfinanciering. En je ziet dat daar ook al wat disintermediatie is. Dus dat feitelijk dat de markt dit gaat overnemen. Dat gaat natuurlijk sneller in de VS dan in Europa. Maar het is een kwestie van tijd dat in Europa ook die flexibiliteit terugkomt. En dat is maar goed ook. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat ook bedrijfsleven zich kan financieren. Er zijn genoeg MKB-ondernemers die zeggen, ja, de bank is er niet meer voor mij. En dat komt feitelijk door wet en regelgeving en die kapitaalseisen. En ook wel een beetje door de banken die zeg maar, ook aan verwante producten verkopen. Die doen liever zaken met grote bedrijven. Omdat je ook de betalingen kan doen en andere zaken. Dus dat staat ook een beetje onder druk, het verdienmodel. En je hebt natuurlijk ook gewoon de toezichtskosten. Je rekent maar niet dat banken natuurlijk dat toezicht gratis is. Dat moeten ze allemaal zelf betalen. Je kan maar zo zeggen dat 1% van de rente gaat alleen aan het toezicht.
Is niet het personeel van banken tegenwoordig voor 50% compliant?
Ik zeg altijd wel dat een gemiddelde medewerker van de bank heeft met meer regels te maken dan een gemiddelde ambtenaar. En ik denk dat eigenlijk dat wel genoeg zegt. Want dat in de praktijk is het feitelijk een ambtenaar geworden. Dus daar komt het op neer.
Dat was 20% van mij.
4 juni is de dag van de financiële vrijheid. Alles over geld en geluk, zakelijk en privé. Grip op je geld, grip op je leven. De dag van de financiële vrijheid.
4 juni vanaf 3:00.
Op Nieuw Business Radio met Roelof Meijer. Op weg naar financiële vrijheid.
Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Han Dieperink en Taco Rietveld, we hebben het over private equity. Nou, we zitten hier te luisteren. Je bent ondernemer of je bent belegger. En je denkt, wat nu? Hoe kan ik nou met private equity wat doen?
Eerst plaats, dan noemen ze dan tegenwoordig de democratisering van private equity. Is dat het voor een veel grotere groep toegankelijk is.
Ja.
En dan denk je, dan kan ik voor €1000 instappen. Dat kan in theorie. Je hebt zoiets dat heet de LTIFs, maar eigenlijk is dat not done. Je moet toch wel een redelijk vermogen meenemen. Dus vaak zijn het toch vanaf instappenpunten van een ton of meer. Mm-hmm. In private equity, dus onderdeel van een brede gespreide portefeuille. En als je dan ook nog zeg maar zo'n dakpansconstructie wil, dus dat je meerdere fondsen belegt over de tijd, dan worden de bedragen snel groter. Maar dat geldt ook voor pensioenfondsen. Als je een pensioenfonds hebt van 1 miljard, dat is niet zo groot voor een pensioenfonds, moet ik eerlijk bekennen, dan is het wel lastig om zeg maar expertise in huis te hebben om private equity fondsen te selecteren en ook om de dakpansconstructie toe te passen. Maar wat dat betreft zie je dit soort particulier dat het makkelijker toegankelijker is zeg maar dan voorheen. Maar het is dan niet vanaf zeg maar retail, zoals het zo mooi heet. Dus vanaf dat je van een paar duizend euro kunt investeren.
Nee, dus vanaf een ton, zeg maar. Vanaf een ton ongeveer.
Ja, maar dan is dat wel deel wat in private equity is. En meestal hebben we het over een portefeuille die misschien een factor 10 keer groter is. Dus ja, dat is dan voor veel vermogenden is dat niet zoveel. Maar voor heel veel Nederlanders is het natuurlijk wel veel geld.
Ja, precies.
Dus als je zeg maar de financiële vrijheid is dan toch wel voor de vermogenden ook in dit geval dit, een belangrijke gevolg. Maar het is heel veel beter dan het vroeger was. Ook omdat er veel meer segmenten, vehikels zijn om in te investeren dan voorheen. Dus je kunt veel makkelijker. Je kunt ook niet dat je meteen al de hoofdprijs betaalt. Of dat je heel veel problemen hebt met bijvoorbeeld transparantie of dat soort eisen. Nee, dat is duidelijk wel verbeterd. Dus het is echt wel voor een grotere groep beschikbaar.
Oké. Taco, je runt zelf fonds. Hoe is dat met jouw beleggers?
Nou, dat zijn ook zwaar vermogende particulieren. Dat zijn mensen die, wij doen, wat ik al zei, per onderneming 1 fonds. Dus dat betekent dat mensen instappen met minimale tickets van 5 ton. Dus eigenlijk de minimale inleg, dat kan ook 5 miljoen zijn. Dat zijn mensen die dat bedrag in 1 illiquide onderneming kunnen stoppen.
Ja.
En die weten dat waar ze instappen. Hè. Dat is het verschil wat ons model is, dat mensen van tevoren weten waar ze instappen. In plaats van bij een leeg fonds, wat een blanco check is aan een fondsmanager, die dan binnen een bepaalde strategie met een bepaald team ondernemingen gaat kopen.
Zo'n spec.
Ja, dus dat zijn het twee verschillende smaken. Dan heb je ook nog, ga ik in start-up zitten of ga ik in meer de volwassen bedrijven zitten? Dan ga ik in bepaalde sectoren zitten of sectorbreed, dat is ook een keuze.
Ja.
Ga ik in Europa zitten, ga ik in Nederland zitten of ga ik wereldwijd zitten? Dat zijn allemaal keuzes die je ook eerst moet maken. En dat kan je dan in theorie via fondsen doen. Je kan het in theorie ook zelf doen. Maar dat laatste, daar zie je dat veel ondernemers denken, ja, ik heb ondernomen, ik heb verkocht. Dus ik ga nu ook zelf investeren. Nou, dat zien wij heel vaak fout gaan. Omdat de
ondernemer mag geld kosten.
Ja, maar investeren in ondernemen is net niet hetzelfde. Er zit toch wel wat verschillen tussen.
Ja.
En de markt is zo competitief dat het heel moeilijk is om ergens tussen te komen. Dus als je dat niet fulltime doet en je weet niet waar de valkuilen liggen, dan krijg je de leftovers die op alle bureaus zijn geweest van de private equity huizen. En daar zijn afgewezen. En
ja, met behoefte is het duidelijk wel. Hè. We hebben 95% van onze klanten zijn oud-ondernemers.
Ja.
En die zijn natuurlijk 24/7, 5 dagen per week, misschien wel 6 dagen per week bezig geweest met hun onderneming. En ze weten alles van ins en outs. Ze hebben volledige controle over die onderneming. En op een gegeven moment is hij dan verkocht, zo'n bedrijf. Heb je gecashed.
Ja,
en dan wat dan?
Ja,
dan heb je tijd over. Ja. En dan denk je, ja, ik wil toch weer opnieuw beginnen. Toch weer wat mijn expertise weer gebruiken. En dan kun je zeggen, ja, ik begin een helemaal nieuw bedrijf. En dan kan het ook wel eens weer fout gaan. Zeker als investeerder. Maar als je dan zeg maar aan de hand wordt genomen. En zeker de juiste mensen hebt. Dan is het ook leuk omdat je dan de juiste adviezen kunt geven. Dan heb je toch nog wat de genoegen van dat je dan inspraak hebt. Of in ieder geval adviezen kunt geven. En zonder dat je meteen je hele vermogen kwijt bent als het fout gaat. Want dat zie je toch wel vaak voorkomen. Dat mensen denken, ja, ik ben een soort serial ondernemer. Entrepreneur, dat lukt. Dat is niet altijd het geval.
Ja, die term hoor je inderdaad wel. Serial entrepreneur. En dan denk ik, nou, lekker dan.
Ja.
Gaat dat goed? Want elke keer neem je opnieuw risico. Hè?
Ja, en er komt toch ook wel een factor geluk. Maar ook heel veel expertise bij kijken om zeg maar dat goed te doen.
Ja.
Dus dat is niet zo makkelijk.
En het sociale aspect, als ik bij jou kijk, bij Aureus. Hebben beleggers samen dan ook een soort clubje dat ze...
Nou ja, dat zie je wel natuurlijk. Dus als je een puur private equity ziet als het is een onderdeel van de beleggingsmix, dan beleg je wereldwijd en allerlei soorten gradaties. Het aantrekkelijke wel bij private equity is wel ten opzichte van de beurs. Als je de beurs bekijkt, dan alle aandelen op de beurs neemt, dan weet je ongeveer dat je op de helft van die aandelen verlies leidt. Dus dat je hebt ongeveer 45% van die totale aandelen nodig om die verliezen te compenseren. Mm-hmm. Dat je de winst maakt eigenlijk maar op 5% of minder van je totale portfolio. Dat is eigenlijk je aandelenrendement. En we kunnen allemaal uittekenen natuurlijk welke aandelen daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar probeer ze vooraf maar eens te vinden. Dat is niet zo makkelijk.
Nee.
Bij private equity is een stuk makkelijker. Dan ziet het een veel groter deel van de investeringen daadwerkelijk rendement opleveren. Dat is natuurlijk iets anders bij venture capital. Dan heb je wat meer een geluksfactor nodig. Maar bij gewoon buyout is toch vrij zeker wat je weet dat 60-70% dat een positief rendement geeft. En sommigen echt een heel erg positief rendement. En dat is veel, die kans-risicoverhouding zijn veel beter verdeeld. En dat betekent ook dat je dat wat geconcentreerder bets kunt nemen ten opzichte van de beurs. Maar je dat door spreiding natuurlijk bereikt door zeg maar ook die 5% erbij te krijgen. Dus eigenlijk is wat dat betreft in dat opzicht private equity veiliger dan gewoon beursgenoteerde aandelen.
En hoef je dus, wat jij zegt, minder te spreiden.
Nou ja, minder extreem dan bijvoorbeeld op de beurs vaak toch gedaan wordt. En sommige mensen zijn alleen in passieve instrumenten, dat is natuurlijk volledig gespreid. En op de beurs heb je ook een nadeel, wat private equity ook voor beschermt, is dat ja, mensen hebben toch de neiging om op de top in te stappen. En als de beurs door het putje gaat, dan wordt opeens je beleggingshorizon verkort tot een week. Dat was 10 jaar, maar ja, de beurs kan eigenlijk morgen ook weer hard zakken. Dus ja, wat moet ik doen? En het harder zakt dan wat je eigenlijk had gedacht. Ja, dan moet ik actie ondernemen. De enige actie die je dan kan ondernemen is feitelijk, dan verkoop ik alles maar. Ja, daar word je ook tegen beschermd. Want er is veel onderzoek geweest naar wat dat gedrag nou toevoegt aan een rendement. Nou, dan krijg je een aftrek van 1-2% per jaar ongeveer, omdat je dat soort gedrag vertoont. Nou, heel simpel, bij private equity heb je geïnvesteerd en je kunt er voorlopig niet uit. Sterker nog, als het dus tegen zit, maar dat kan Taak ook aanvullen. Als het dus tegen zit bij private equity, omdat er een recessie is en misschien we niet helemaal de prijs krijgen voor het fonds of voor het bedrijf wat we hadden gedacht. Dan kunnen we ook rustig nog een jaartje wachten. Sterker nog, de rendementsprikkel is juist zo dat je ook nog even een jaartje wil wachten. Dus waar je op de beurs is op de dieptepunt verkoopt, dan zegt private equity, nou, dan wachten we toch nog even.
Wat heb je meegemaakt, Taco, dat het ook minder goed ging?
Ja, dat gebeurt. Ook bedrijven die de coronatijd hard zijn geraakt. Ja. Echt een grote externe gebeurtenis die eigenlijk een aantal sectoren natuurlijk volledig overrompelt. Dus dat gebeurt uiteraard vaak. Alleen het risico dat gebeurt is inderdaad kleiner, veel kleiner dan bij start-ups. En als één onderneming van de 10 of van de 12 het niet redt, ja, dat hoeft ook, dat dan nog steeds. Maar dat weet Han misschien beter. Kan het fonds gewoon een prima rendement opleveren.
Dus de spreiding is dan iets van 10, ja, 12 bedrijven?
10, 12 bedrijven is een beetje wat gemiddeld private equity fonds doet.
Okay.
Ja, klopt.
Even als afsluiting, wat zouden jullie de luisteraar als tip willen meegeven richting private equity?
Nou, ik denk dat private equity, vroeger was het meer als een soort randverschijnsel. Hè? Dus dan had je een soort add-on op je portefeuille. Je hebt een aandelen- en obligatieportefeuille. En tegenwoordig, eigenlijk als je ook kijkt naar je beleggingshorizon die past bij aandelen, wordt private equity veel meer tot de kern van je portefeuille. Omdat je gewoon een lange termijn belegging hebt. En je kunt beter zeg maar de beursgenoteerde aandelen zien als zeg maar een soort iets wat in de periferie beweegt. Dus de kern van je portefeuille bestaat uit private equity of private markets. En dat is omdat ze zich zo sterk ontwikkeld hebben, een steeds groter deel van die portefeuille aan het worden. En ik denk ook dat mensen zich zo moeten realiseren. Je moet niet kijken van het is een snoepje van de week, of ik zie hier een mooie fonds X, of ik zie een mooie fonds daar. Je moet een structurele allocatie hebben en zorg ook dat je dus niet alleen in de goede jaren, maar ook in slechte jaren blijft investeren. En dan maak je ook daadwerkelijk het rendement op private equity, wat bij private equity ook daadwerkelijk hoort.
Taco?
Ja, ik zou zeggen, doe goed je huiswerk. Je koopt er niet de eerste en de beste auto. Dus ga kijken in de markt. Wat is er allemaal aan private equity fondsen? Welke zijn er? Welke mensen zitten erachter? Kan ik daar referentietelefoongesprekken over voeren? Dat je mensen benadert die daar al in zitten. Of die mensen kennen. Dus je moet echt gewoon je huiswerk doen voordat je instapt. Je zit er wel 10 jaar en soms 12 jaar aan vast. En die mensen gaan met een blanco check gaan zij ondernemen kopen. Nou, dat gaat als het goed is, gaat dat goed. Maar je wil wel zeker weten dat je daar je geld aan committeert. Dus doe goed je huiswerk en let op de kosten. Dat is de andere tip. En dus alle extra lagen, daar moet je ook kijken welke kosten zitten daarin.
Oké, dank jullie wel. Taco Rietveld, RB Family Capital en Han Diepering van Aureus. Een mooi betoog over private equity.
Dank u wel.
Dank u.
Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.